De tekst voor vanmorgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 45. En daarvan het vers 4b, waar Gods woord en onze tekst luidt: Ik ben Jozef, uw broeder. En ook het 26e vers, het eerste gedeelte. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ik ben Jozef, uw broeder. En toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Staan stil bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats bij de afschuwelijkheid van de zonde. En in de tweede plaats willen we nagaan de rijkdom van goddelijke genade. De afschuwelijkheid van de zonde en de rijkdom van de goddelijke genade. Gemeente, we gaan de grote ontknoping van heel het wereldgebeuren tegemoet. En alle schijnbaar verwarde draden worden uit elkaar gehaald. Het patroon van Gods leiding wordt zichtbaar. En dat heeft twee kanten. Aan de ene kant schrik en aan de andere kant verrassing. Aan de ene kant angst en aan de andere kant vrede. Dood en leven. En in elk geval en voor elk leven komt de waarheid aan het licht. En in deze geschiedenis, een van de hoogtepunten uit de Jozefgeschiedenis, gaat het ook om die grote onthulling. Want we vinden hier reeds de schaduw van het komen van de Heere Jezus op de jongste dag. En hoe zullen we die beleven? De schrik en de verbijstering van de volkomen uit hun evenwicht gebrachte broeders staat hier ook model voor de angst van mensen. Mensen die niets anders gedaan hebben dan schuld in hun leven camoufleren. Maar ook de barmhartigheid van Jozef. De barmhartigheid van Jozef is een teken, dat is een schaduw van de liefde van de meerdere Jozef, van de Heere Jezus, waarmee hij zich aan de zijnen openbaart. En voor ons gaat het erom hoe wij die beslissende confrontatie op de laatste dag zullen doorstaan. En in de geschiedenis die Genesis 45 beschrijft, blijkt bij uitstek dat de raad van God ook dwars door dat zondig handelen van mensen heen wordt vervuld. Want zoals ik al zei, Jozef is een type van Christus. En de jongens en meisjes, ook vanmorgen hier in de kerk, of die thuis met ons meeluisteren, die kenden vast wel de geschiedenis van Jozef. Jozef, de man die allemaal dromen had over die 7 magere aren en die 7 vette aren, die 7 magere koeien, die 7 vette koeien, en ga zo maar door. En daarbij was hij eigenlijk ook nog de oogappel van vader Jacob. En dat stak die broers. Misschien heb je dat onderling ook wel. Dat je wel eens jaloers bent op je broertje of op je zusje. Omdat je denkt dat ze meer aandacht krijgt. En dan besluiten die broers, zoals je dat weet, om Jozef te gaan verkopen. Jozef moest verdwijnen. Hij moet als slaaf maar weg. Hij is het niet meer waard om te leven. En het is ook de bedoeling dat hij nooit meer terugkeert. Dat was nou de bedoeling van die broers. Nou, iets dergelijks beluisteren we ook eeuwen later als de Joden roepen over Jezus Christus. Dan roepen ze ook: weg met hem. Kruist hem. Kruist hem. Hij is niet waard dat hij leeft. En in deze Jozef, is deze Jozef in deze geschiedenis niet een type van die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus. Christus die ook door zijn broederen verstoten was. Hij is verstoten door ons allen, ook al zijn we bij de waarheid grootgebracht, ook al dragen we van jongs af het teken van het verbond. Wij alle verwerpen hem en zijn hem vijandig gezind. En wij alle dulden zijn koninklijke heerschappij niet en wijzen zijn juk af. Ja, Jozef is onderkoning geworden in Egypte. En hij ziet zijn dromen toch tot de werkelijkheid komen. Want iedereen buigt voor hem. Alleen zijn broers nog niet. En onwetend van wat er de laatste jaren is gebeurd, en pogend over hun schuld heen te leven, ook om hun geweten wat te sussen, proberen die broers de veestapel in het leven te behouden. Maar wat wordt het toch steeds moeilijker ook in Egypte. De magere jaren komen in Kanaan, en ook daar worden de koeien mager. En ook daar worden de aren los. Nee, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Mensen leven en bedrijven, ik mag dat hier ook wel in Urk noemen. Mensen leven en bedrijf is niet een grillig heen en weer gesmeten worden, een neergesmeten lot. Maar leiding van God die alles werkt naar zijn raad en naar zijn wil. En die heen werkt naar de ontknoping. En uitgerekend zij die thuis maar liever niet over Egypte gesproken zullen hebben, die moeten nu daarheen. Vader Jacob spoort ze aan. En ze gaan. Nou, we hebben het gelezen. Erg vriendelijk is het ontvangst niet bij die koning. He, die onderkoning van Egypte, dat blijkt toch maar een beetje een barse man te zijn. En die een paar eerzame graanlieden aanziet voor spionnen. En die ondanks hun herhaalde verzekering dat ze eerlijke lieden zijn, hen blijft beschuldigen van spionageactiviteiten. En zonder pardon worden ze gewoon 3 dagen in de gevangenis gezet. En daarna mogen ze alleen maar naar huis met achterlating van Simeon als gijzelaar. En ze mogen alleen maar terugkomen als hun jongste broertje Benjamin meeneemt. Nou, dan blijft er weinig keuze over, gemeente. Nou, nemen ze Benjamin niet mee, dan worden ze als spionnen terechtgesteld. En blijven ze weg, ja, dan blijft Simeon in Egypte. En sterven ze allen in Kanaan van de honger. Ze zitten muurvast. En zo worden die broers op de proef gesteld. En die verkoop van Jozef, die zijn ze natuurlijk nooit kwijtgeraakt. Want je kijkt, je kunt wel zo'n daad doen en denken, we zijn er van af, maar dat is niet waar. En wat ze ook geprobeerd hebben, steeds zagen ze maar dat beeld van die jongen die ze daar in die put gegooid hadden. En die daar had liggen schreeuwen en liggen roepen om eruit te mogen komen. En dat kwam steeds maar terug in hun herinnering. En ook hun grijze vader. En nu, bij het verhoor in de gevangenis, zien ze telkens toch weer hun eigen schuld. En wat misschien al die jaren als een onuitgesproken zaak tussen hen knelde, dat komt eigenlijk ook al naar voren bij die eerste ontmoeting. Want dan zeggen ze, nu boeten wij voor wat wij onze broer hebben aangedaan. En zo, door het doen van Jozef, gaan de broers zich nu weer eens afvragen wat God hun aandoet. Langzaam ontwaakt er iets van hun schuldbesef. Maar gelukkig, de tweede keer, dan schijnt alles mee te vallen. Simeon mag weer uit de gevangenis. Onderkoning is wat minder bars. Ze mogen zelfs met hem dineren. Ja, en wat is dat? Wordt nu Benjamin, die andere zoon, van Rachel voorgetrokken? En wat dan opvallend is, dan worden ze niet meer jaloers. En opgelucht aanvaarden ze de terugreis, totdat Benjamin beschuldigd wordt van diefstal. Dan wordt Benjamin gearresteerd. En dan blijkt ook dat volkomen hun gezindheid veranderd is. Want ze gaan mee terug. En Juda, die houdt een dringend pleidooi waarin hij tot twee keer toe herinnert aan de dode broer om zijn jongste broer vrij te krijgen. En dan zegt hij, want hoe zou ik optrekken tot mijn vader indien de jongeling niet met mij was, opdat ik het verdriet niet zie welke mijn vader overkomen zou. Ja, je zou kunnen zeggen, nu zijn de rollen omgedraaid. Bij Dothan smeekte hun broer om erbarming. En nu doen zij het. Ze zijn murf. Maar dan is het ook genoeg. Meer bevestiging van hun veranderde instelling is er niet nodig. En dan lezen we in het eerste vers. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. Zo lezen we. Dus zodra ze onder elkaar zijn, zegt hij wat hij al eerder had willen zeggen, maar wat hij nog niet kon. En dan zegt hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Nou, daar heb je niet veel inbeelding voor nodig om te denken dat ze dan wel naar adem zullen gehapt hebben. Wie had dat kunnen denken? Verstaan ze het goed? Jozef, verkocht en doodgezwegen, en nu een levende lijve voor hem. En dan zo, als machthebber. Nou, ze deinzen van schrik terug. Ook dat nog. En ze denken, wat zal ons nu boven ons hoofd hangen? Hij, hun verachte broer, hun om ontferming kermend slachtoffer, nu hun rechter. En zal hij nu ook medelijden met ze hebben? Nu ze voor de schuld van hun verleden geplaatst worden, nu spat hun zorgvuldig opgebouwde en gecamoufleerde leventje uit elkaar, nu vallen alle zekerheden weg. Ja, ze zouden wel door de grond willen zakken. Wat een dodelijk uur, het uur van onthulling. En nu de maskers afvallen, nu ze geconfronteerd worden met hun verzweken en verdrongen schuld, nu zonder omwegen hun misdaad wordt genoemd, want Jozef draait er niet omheen. Nee, hij zegt, ik ben Jozef, uw broer, die gij naar Egypte verkocht hebt. En pijnlijk wordt alles nauwkeurig vermeld. Weet je nog hoe je de broederband verscheurd hebt? En dat onthult iets, gemeente jongens en meisjes, over het laatste uur. De laatste confrontatie met de Heer Jezus voor ons. Als heel ons leven, als heel ons verleden wordt opgewoeld en naar boven wordt gehaald. En als alles daarop uitloopt, en de Heer Jezus zal zeggen, ik ben Jezus, die door u, vult u het maar in. Ik ben Jezus, die jij, vul het maar in. Ja, wat deed u? Wat deed jij met hem? En dat ik ben Jezus, dat zal gehoord worden door iedereen. Dat zal gehoord worden door mensen die van hem gehoord hebben. Ook door de Heilige Geest te hebben leren zien, overtuigd geraakt van hun eigen zonde en schuld. Die om vergeving hebben leren bidden onder belijdenis van hun zonde. En die het ook geleerd hebben in hem te geloven als hun zaligmaker. Maar net zo goed zal het gehoord worden door hen die wel van hem hoorden, maar die niet geloofd hebben, die hem genegeerd, die hem doodgezwegen hebben en die zich van hem wilden ontdoen. Zou het voor zulke niet één grote wanhoop worden? Wie zou zich dan niet willen verbergen voor hem die als rechter komt en in grote koninklijke macht en meer dan Jozef is. Ja, wie zal bukken? Wie zal op die grote morgen bukken voor zijn majesteit? Gemeente, is het niet om door de grond te zakken. En dan dat verdient ook. En dat zou het ook voor die broers zijn als Jozef niet meer gezegd had. En hij vergeldt geen kwaad met kwaad. Want hij zegt, kom toch dichterbij. Ik ben Jozef, uw broeder. En hij begint hun te herinneren wat hij feitelijk is, uw broeder. En dat is voor hem het voornaamste. Dat is voor hem ook het voornaamste gebleven. En dat is meteen ook het wonder van Gods genade in Jozef. Want het zou natuurlijk heel menselijk geweest zijn. En zo zijn wij vaak. En heel begrijpelijk als hij zegt dat. Nou, ik ben Jozef. Die eens jullie broer was. Maar ik schaam me er eigenlijk voor. Om met zulke booswichten nog een broer genoemd te worden. En daarom. Nee jongens, er is niks meer tussen ons. Maar niet van dat alles. Geen aanklacht, geen verwijt, ook al worden de dingen bij hun naam genoemd. Nee, Jozef zegt, kom dichterbij. En Jozef zelf komt van zijn troon af en omhelst en aanvaardt zijn moordenaars. Hij gaat middenin staan. En er is helemaal geen afstand meer. En hij zegt, zie me niet als heerser of als rechter, maar eerst en vooral als broeder. Maar daarmee is natuurlijk al het gedane kwaad niet goed gepraat. Dood dan wordt eerlijk genoemd. De afgrond van schuld gaat open. Ja, zegt hij, niet ik. Maar jullie hebben de band verbroken. Je hebt je eigen bloed verloochend. Maar toch, uw broeder. We horen bij elkaar. En dit werk van de Heilige Geest van Christus is in de Heere Jezus zelf wel heel duidelijk en rijk naar voren gekomen. Want zo is hij begonnen met zijn komen naar deze wereld. Met zijn komen tot ons, mensen. Niet om te veroordelen, ook vanmorgen hier in Urk, en dat mag ik u verkondigen. Christus is niet gekomen om u te veroordelen, maar om u te behouden. En zo komt hij vandaag nog, onthullend en verzoenend. En hij zegt het ook vanmorgen. Ik ben Jezus, uw broeder. Zo kwam de heiland op aarde. Hij kwam van zijn troon af. Hij legde zijn heerlijkheid af voor mensen met een belast verleden. Mensen met een kwaad geweten. Mensen die schuldig waren. En ze kregen de schrik van hun leven. En dat lezen we ook in de geschiedenissen rond Advent. Het kerstgebeuren is eigenlijk vol van vrees. Want dat lezen we bij Zacharias, als de engel hem verschijnt. Bij Maria, als de geboorte wordt aangekondigd. Ook de herders in de velden. We zullen het met kerst mogen horen. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Ja, ze schrokken allemaal. En geen wonder, want gemeente, wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? En dat is al zo als hij als kind komt. Hoe zal het dan zijn wanneer hij als rechter zal optreden? Maar telkens weer klinkt het als de grote verrassing. Vrees niet, er komt geen toorn, er komt geen oordeel, integendeel, U is heden de heiland geboren. Jezus, zaligmaker is zijn naam. Niet gekomen om te verderven, maar om te redden. Niet om af te stoten, maar om te omhelzen. En Jezus heeft die broederband bewaard, gemeente. Ondanks verraad, ondanks verloochening, ondanks verlating. En een van de eerste dingen die hij zei na de opstanding... Dus ga naar mijn broeders. Ja, en dan valt er van die broeders heel wat te zeggen. Nee, beslist niet veel goeds, in tegendeel. Maar er zijn gelukkig alleen maar heerlijke dingen te zeggen van hem, die dwars door alles heen, de band aan zondaren, aan mensen die hem van nature wegwerken en doodzwijgen, heeft vastgehouden. Zelfs nu, nu hij is in de heerlijkheid en nu hem alle macht gegeven is, schaamt hij zich niet om zijn volk zijn broeders te noemen. En zo zal hij ook terugkomen, zegenend voor zijn volk en als het ware omhelzend. Ja, dat kunnen of durven zij die hem hebben liefgekregen amper geloven. En dan kan het van binnen wel eens stormen en dan kun je wel eens denken, wij, broeders van de Heer Jezus, wij aan hem verbonden, door hem omhelst. Ja, zegt Jezus, je hebt heel wat gedaan, je hebt ook heel wat misdaan en je deugt niet en je hebt gezondigd. En je hebt er ook maar vaak overheen geleefd. Maar ondanks dat alles, ik ben Jezus, uw broeder. En je schuldbesef kan soms je keel dicht snoeren. Maar als je de bewogenheid van zijn liefde ziet, kom toch dichterbij, zegt Jozef. En zo trekt en zo lokt ook vanmorgen de Heer Jezus. En hij nodigt je. Hij nodigt je gemeente van Urk, kom toch dichterbij. Zo wil hij u en zo wil hij jou bij zich hebben. En we leren nog iets uit deze geschiedenis, want Jozef blijft niet staan bij wat mensen hem hebben aangedaan. En dat vond ik zo bijzonder toen ik dat las in vers 7. Daar staat, maar God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Ja, gelouterd in een leerschool van ongeveer 13 jaar, ziet hij in het geloof de lijnen samenkomen. Verkocht en uitgezonden. Dwars door de misdaad van de broers heen, verricht de Heer zijn heildaad. En hij leidt alles naar zijn raad, naar het goede doel. Ja, zo hebben later de mensen, ook de meerdere Jozef, de Heer Jezus, verraden, verloochend en gekruisigd. En tegelijk gaf God hem over in de handen van zondaren. Gij hebt hem gedood, zo horen we Petrus vertellen op de Pinksterdag. Gij hebt hem gedood naar de raad en voorkennis van God. En één mens moest lijden, opdat niet een geheel volk verloren zou gaan. En bij zoveel ontferming en bij zoveel barmhartigheid, daar gaat geen geredeneer meer. Nee, daar past alleen nog aanbidding. Gezegend zijn we als we uit dat leven, als we dat mogen beleven, als alle bekommernis wegsmelt onder de kussen van zijn mond en versmoord wordt in zijn omhelzing van ons leven. Ja, dat is heel groot. Daar kunnen we haast niet bij. En toch zal het dan zo zijn, ook bij de laatste confrontatie. Als de grote ontknoping van onze levensleiding en van heel het wereldgebeuren beleven, dan zal Jezus zeggen tot een ieder die hem vreest: ik ben uw broeder. Laten we in de tweede gedachte zien op de rijkdom van die goddelijke genade. Maar voordat we dat doen, willen we eerst nog zingen uit de 13e vers van Psalm 105. Daar vind ik een prachtige psalm. Daarna toog Israël, dat is eigenlijk Jacob. Dat is een andere naam, daar kom ik straks nog wel op terug. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijke Egypte. Jacob kwam als een vreemdeling in het land van Gam. Daar groeide en bloeide zijn geslacht en overtrof zijn vijands macht. 13e vers van Psalm 105. De rijkdom van de goddelijke genade. En dan lezen we de tweede tekst van vanmorgen in vers 26. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Ja, met sprekende daden bewijzen wij... Wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Maar voor degenen die door de prediking van het woord, dat scherp het hart binnendringt, deze boodschap aanvaarden, keert vandaag het oordeel weer tot gerechtigheid. En voor hen geldt ook vandaag, Jozef leeft nog en hij is heerser over gans Egypteland. En dan mag je met die oude, met die grijze, die moedeloze Jacob uitroepen, het is genoeg. Jezus leeft nog. Ik zal tot hem gaan. Ik zal hem al mijn zonden en al mijn overtredingen belijden. Ja, het is genoeg. Ik zal tot hem gaan om hem te zien. Voordat ik sterf. En gezegend ben je, wanneer dit voornemen vandaag je hart vervullen mag. En dat je op reis zou mogen gaan naar het vaderhuis hierboven. Gedreven door Jozefs woord en vervoerd op Jozefs wagens. Nee, dan zul je niet te vergeefs strijden. Want Paulus heeft het uitgeroepen dat alle die op deze wijze op weg gaan en de goede strijd strijden, eenmaal gekroond zullen worden in het huis van die meerdere Jozef, gespijzigd zullen worden met het vette van het vaderland hierboven. Toen boodschapten zij hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, uit Egypte thuisgekomen, riep Jozef zijn broers en riepen de zonen van Jacob hun vrouwen en hun kinderen, maar in het bijzonder hun vader. Toen Jozef, en dan zeiden ze, Jozef leeft nog. En weet je hoe die broers daar nou achtergekomen waren? Uit zichzelf? Nee hoor. Nee, tot deze kennis waren ze niet gekomen uit zichzelf. Niet uit hun eigen bewegingen, niet door onderzoek dat van henzelf was uitgegaan. Ze zijn niet tot deze kennis gekomen omdat ze eerst berouw hadden gekregen over wat er 22 jaar geleden hun broer had aangedaan. Nee, gemeente, nooit zal het hart verbroken worden over de zonde dan door het evangelie en het woord van Gods genade. En niemand wil zichzelf schuldig kennen voor God en geen mens... Geen mens zal zijn ongerechtigheden en zonden voor God gaan belijden, tenzij dat hij hoort dat er verlossing en een weg ter ontkoming is. En we zien dat heel duidelijk in deze geschiedenis, want niet Jozefs broers waren de eerste die op zoek gingen naar Jozef. Nee, ze werden door de nood gedreven en door Gods hand naar Egypte geleid. En ze zijn gegaan omdat ze niet anders konden. Omdat ze anders in Kanaan gestorven zouden zijn van de honger. Ja, we mogen in deze geschiedenis een blik slaan in het hart van koning Jezus. Als de meerdere behouder van het leven, de meerdere Jozef. wanneer hij tegenspoed brengt in ons leven en ons ogenschijnlijk streng behandelt, dan denken we wel eens, hij heeft hard, hij heeft streng tot ons gesproken. En dan stemmen wij in met vader Jacob, wie is toch die man? Waarom behandelt hij ons zo? Jozef is er niet meer, Simeon is er niet, en ontnemen jullie mij nu ook mijn Benjamin nog? En dan kan het wel eens in het hart vallen dat je zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Zo gaat het vaak in het leven van Gods kinderen op weg naar de hemel. Maar Christus handelt zo om ons te ontdekken aan onze zonden. Aan onze zonden die we misschien ook wel 22 jaar geleden hebben gedaan. 22 jaar geleden begingen, zoals die broers van Jozef. En denk erom, jong en oud, we zondigen niet goedkoop. Maar de meerdere Jozef handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij straft ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat geldt echter alleen indien wij ze belijden. Want anders zal hij wel met ons handelen naar onze zonde. Dan zal hij ons wel straffen naar onze ongerechtigheden. En dan zullen we verloren eeuwig moeten ervaren. Maar indien we hier komen tot een waarachtige bekentenis van onze ongerechtigheden, dan handelt hij nooit met ons naar onze zonde. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En toch kan God geen andere weg gaan met zijn kinderen. Want indien Jezus niet op deze wijze met ons handelde, zouden we verloren gaan in onze zonde. En nooit tot die hartelijke bekentenis komen dat we moordenaars zijn van de Zoon van God. En dat wij hem hebben overgegeven tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En als we dan de geschiedenis verder volgen, dan zien we dat die beker die door de bediende van Jozef in die zak van Benjamin gestopt is, dat die gevonden wordt en dat ze weer totaal verslagen terugkomen bij het paleis. En dan kijkt Jozef hen dan ook boos aan en zegt hij, zie je wel, ik heb wel gedacht dat jullie met oneerlijke bedoelingen gekomen zijn. Nee, gemeente, in tegendeel. Daar staat Jozef's hart schrijt. En zijn ziel weent omdat hij zo op deze manier behandelen moet. Ja, die zonen van Jacob, ze staan sprakeloos. Bewijzen aangevoerd, beker zit in de zak van Benjamin, kunnen er niks tegen inbrengen, ze hebben alles gezien, ze hebben het allemaal gezien. Maar dan treedt Juda naar voren. En hij vertelt wat hij tegen zijn oude vader gezegd heeft toen ze afreisden uit Canaan. En hij besluit zijn pleidooi met een indrukkende woorden. Laat mij uw slaaf zijn. Laat mij uw dienaar zijn. Maar zijn deze mijn broers met Benjamin heen tot onze vader. Opdat zijn grijsharen niet met droefenis ten graven dalen. Nou en als Jozef dan bemerkt dat de broers hem alles zonder omwegen vertellen. En dat ze niet meer zullen vallen in die zonde die ze 22 jaar geleden hebben gedaan. Als je dan ziet dat er geen bedrog meer is in het hart van zijn broers. En dat Juda zichzelf nog stelt als een borg voor zijn broer Benjamin. Ja, dan lezen we dat Jozef zich niet langer bedwingen kon en hij roept het uit. Doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. Nee, op dit moment kan geen enkele Egyptenaar erbij zijn. Nee, er kan geen mens getuige zijn van hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, maar ook wat de broers aan Jozef verklaren. Ja, geen mens kan het geheim inzien wat wij aan Jezus verklaren en wat Jezus ons verklaart. Er zijn twee geheimen in ons leven, in mijn leven, in het leven van Gods kinderen, die we aan niemand vertellen kunnen. En in de eerste plaats is dat het geheim van onze zonde. Hoe groot, hoe goddeloos, hoe langdurig. hoe hemeltergend ze zijn, niemand weet dat. Ik alleen. En dat ligt hoogst persoonlijk. En dat is het geheim wat je met je liefste vriend nog niet wil delen. En wat je tegen niemand kunt of durft te zeggen hoe goddeloos en hoe zondig we zijn. En hoe menigmaal we Gods geboden hebben overtreden in gedachten, woorden en werken. Maar daartegenover staat dat andere geheim, dat ook zo persoonlijk ligt. En dat is die nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. En dat is de zoete inspraak van de vergevende liefde van Gods genade. Wanneer Hij ons laat weten hoe lief Hij ons heeft en met hoeveel barmhartigheid Hij over ons bewogen is, en welke prijs het hem gekost heeft om ons van onze zonde te verlossen, doet alle man voor mijn aangezicht uitgaan. Kent u, ken jij dat geheim, die verborgen omgang met God, wanneer je als een overtuigde zondaar voor hem ingewonnen bent, en zonder iets te verzwijgen bekend tegen al de Gods geboden zwaar en vaak te hebben overtreden. Ja, in deze geschiedenis geeft Juda zijn leven voor dat van zijn broer. Ja, wanneer we het aan God gewonnen mogen geven, dan verliezen we ons leven. Dan maken we geen enkel voorbehoud. En dan mogen we neerzinken op Gods ontferming. En dat is het werk dat God met ons in het verborgen doet. Daar kan niemand bij zijn. Dat weten Jezus en ik alleen. En wanneer Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt, dan is hij de eerste die spreekt. Ja, ze leven al lange tijd van zijn goederen, maar ze kennen hem nog niet. Maar kent u, ken jij al die plaatsen, die tijden die er in het leven van Gods kinderen kunnen zijn? Jezus die zich bekend maakt, ja, en zich ook aan zijn woord aan u verbindt. En ik geloof dat het ware werk van God geen rust kent buiten die gemeenschap met Christus. Laten we dat tot slot ook nog een blik werpen in het leven van Jacob. Ja, in gedachten zie ik hem zitten daar. Een man, 130 jaar oud, daar zit hij, grijs geworden, eenzaam en somber in zijn huis in Canaan. Ja, daar zit hij, de man die de belofte van God draagt. Daar zit hij, op wiens de belofte van Abraham gekomen zijn in het beloofde land. Maar hij beschouwt zich als een vreemdeling op de aarde, want zijn land wordt door hongersnood geteisterd. Zijn gezin is uitgedund. Zijn liefste kind is hij al jaren kwijt. En van zijn andere zonen weet hij niet of ze ooit nog terug zullen komen. Misschien herkent u zich een beetje in dit plaatje. Gemeente in die zuchtende kerk, in die zuchtende Jacob, wordt de kerk getekend, lijdend aan haar zonde en ook aan haar eigen kwaad. Hier wordt de kerk getekend in de diepte van haar ellende. Maar terwijl Jacob zucht, en misschien doe je dat zelf ook wel, dat je wel momenten hebt in je leven dat je zeggen moet, ach, al deze dingen zijn tegen mij. En terwijl hij zegt, als ik van mijn kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd, dan laat God zijn kerk niet los. Zelfs onder deze omstandigheden is God reeds jaren bezig om Jacob een huis te bereiden. Een koninkrijk te bereiden, een heerlijkheid te bereiden in het beste van Egypteland. Want hij wist niet, totdat de dag kwam dat de Heer het hem bekend maakte. Maar dan zijn ze er ook allemaal. De broers van Jozef, Simeon en Benjamin. En ze roepen: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. En toen staat er, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Nee, hij kon het ook niet geloven. Het was ook zo groot. Ja, zijn hart bezweek. Nee, niet van geloof. Maar zijn hart bezweek omdat hij het niet geloofde. Zijn hart bezweek van ongeloof. Nee, gemeente, van geloof bezwijkt je hart nooit. En de liefde van een mens, nee, de liefde maakt de mens niet dood. Wel uw ongeloof. En hij geloofde hen niet, staat er. En daarom bezweek zijn hart. Ja, die strijd die was zo hevig. Enerzijds die sterke begeerte naar Jozef. En anderzijds, ach, ik kan het begrijpen, die onmogelijkheid. Ja, dit kan toch niet? Jozef is immers al 22 jaar weg. Het kan toch niet anders of hij moet dood zijn? Want waarom zou hij dan geen bericht hebben gestuurd? Nee, hij geloofde niet. Maar staat er, toen zijn zonen al de woorden van Jozef tot hem gesproken hadden, en hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, werd Jacob's geest levend. En waardoor gebeurde dat? Door het getuigenis van die jongens over hoe goed ze het hebben gehad bij Jozef. En ze zullen het hem ongetwijfeld verteld hebben. Maar weet je hoe het hart van Jacob levend werd? Weet je hoe dat hij nou uit de dood ontwaakte? Lees goed wat er staat. Als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef. Alleen de woorden van Jozef. Ja, alleen de woorden van Jezus maken levend. De broers pronkten niet met zichzelf. Ze pronkten niet met die goederen. Ze pronkten ook niet met die prachtige kleren die ze gekregen hadden. Nee, ze hebben de woorden van Jozef gesproken. Zult u straks mee naar huis nemen dat ik de woorden van Jozef gesproken heb? Want wie zal een verslagen geest uit het stof verheffen? En wie kan een verwonde, wie kan een ellendige en een verloren zondaar verlossen uit zijn ellende? Gemeente, niemand. Niemand dan Jezus alleen. En je kunt je bekering in de meest rijke bewoningen uitmeten. Maar een verslagen geest kan er niet door worden levend gemaakt. Maar hoe wordt zo iemand dan wel getroost? Door Jezus, door de woorden die hij spreekt. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Hij is de meerdere Zafnat Paanea, dat is het Egyptische woord voor Jozef, door God gezonden om de behouder te zijn van zijn volk. Gemeente, waarmee zal ik u nu troosten? Zal ik u nu troosten met mijn geluk? Zal ik u troosten met mijn ervaring? Zal ik u troosten met het goede en de zegeningen die God mij schonk? Nee, ik troost je. Ik troost je met die woorden van die borgen zaligmaker. Opdat een ieder die tot hem komt niet zal omkomen, maar het eeuwige leven zal hebben. Want hij spreekt ook nu nog, ook vanmorgen hier in Urk. Hij spreekt ook nu nog tot het hart van zondaren. Gij lieden wel, hebt ten kwade gedacht. Je hebt je zonden bij tientallen vermenigvuldigd, maar God heeft dat ten goede gedacht. En terwijl je bezig bent om de Zoon van God te kruisigen, om het woord van God van je te werpen, verkondigt God vanmorgen hier ook verlossing in hem. Verkondigt hij verlossing in hem die door u toedoen in de handen van moordenaars is overgeleverd en aan het kruishout het leven gegeven heeft. Ja, Jacob zag de wagens die Jozef gezonden had, wagens om hem en zijn huisgezin naar het beste van Egypte te voeren. Je hoeft niet op eigen kracht naar Jezus. Je hoeft niet door je eigen kennen en kunnen tot hem te gaan. Hij heeft de wagens gezonden, ook vanmorgen, om je te dragen naar die schaapstal. En wat zijn dan die wagens, zul je zeggen? Het zijn het woord en de sacramenten en de genademiddelen. Nee, je hoeft niet zelf een weg te zoeken om verlost te worden. De Heer Jezus zegt het vanmorgen. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Ja, en heeft bovendien nog andere wagens. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. Ja, hij legert zijn engelen rondom degene die hem vrezen, opdat uw voet zich aan geen steen stoot. Dat is de betekenis van de wagens van Farao. En wanneer ik je vanmorgen dat woord verkondigen mag, dan stel ik je de wagens van Farao voor, die hij door Jozef tot je gezonden heeft. Ja, de wagens van Jozef die tot je gekomen zijn. Dan mag je je vastklemmen, dan mag je je vastklemmen aan en dan mag je je neerzetten op dit woord van de waarheid. Ja, en dan zit er misschien vanmorgen iemand in de kerk of thuis en die zegt, ja, maar ik heb geen kracht. Ik ben nog onbekeerd. Ik ben onmachtig. En mijn hart is zo hard. Gemeente, op deze wagens rijden we naar Jozef. Er is geen andere weg tot God dan het vertrouwen op het naakte woord dat vanuit zijn mond uitgaat. En zoveel eeuwen lang hebben ellendigen reeds op hem vertrouwd. Ze hebben op hem vertrouwd. En ze zijn nooit beschaamd geworden. En zo wordt de geest van Jacob levendig. En dan staat verder, het is niet slechts een woordspeling. De Heilige Geest heeft het opzettelijk gezegd dat Jacob uitroept. Ja, het greep me wel aan toen ik dat las. Het is genoeg. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Ja, we lazen zojuist dat Jacob's geest bezweken was. Maar als hij van Jezus hoort, als hij van Jozef hoort, dan wordt het weer in zijn ziel levendig. Ja, dan wordt zijn ziel zijn geest weer levend. En dan gaat Jacob, nee, dan gaat Israël spreken. De kinderen weten dat vast wel. Jacob is bij Peniel geweest. En Jacob heeft daar geworsteld aan die jabok. En dan verschijnt hem 's nachts een engel. En dan zegt Jacob tegen die engel, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En toen zei God, uw naam zal voortaan niet meer Jacob, maar Israël heet. Ziet u, de strijd in het leven van Gods kinderen, die wordt niet slechts eenmaal gestreden. En wat gebeurde bij Peniel? Ach, het herhaalt zich nogal eens in het genadeleven. Ja, Jacob sterft pas wanneer hij wachtend op Gods zaligheid zijn voeten bij elkaar legt. En wanneer hij die eeuwige heerlijkheid mag binnengaan. Dan blijft Jacob achter. Dan blijft Jacob bij de huisraad. Waarvan Jozef zegt, uw oog verschone uw huisraad niet. Ja, gemeente, jongens en meisjes, zolang we op aarde zijn, zijn we vleeselijk. En zijn we meer Jacob dan Israël. Maar toch zijn er ook tijden in het leven dat Gode zij dank, dat Israël triomfeert. En op welk moment vindt dat plaats? Ach, wanneer we Jozefs woorden horen en wanneer we Jozefs wagens zien. En wanneer hij zijn wagens tot ons zendt, zijn woord ons doet horen en de tekenen toont van zijn verbond bij dat gebroken brood en die vergoten wijn. De tekenen van zijn liefde, van zijn genade en zijn ontferming zien. Ja, we mogen dan alles verlaten en met Israël zeggen, het is genoeg. Ja, dan hoeven zelfs de zonen van Jacob zelfs hun versierde gewaden en Jozef's geschenken niet te tonen. En als Jacob het woord van Jozef hoort en als hij de wagens van Jozef ziet, dan zegt hij, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Ja, in deze geschiedenis van dat Israël nogmaals alles achterlaat, dan mag hij alles achterlaten. Dan mag hij zelfs het beloofde land achterlaten. en de Heere geeft er zijn goedkeuring aan. En in het verlaten van zijn huisraad en het op Gods bevel verlaten van het beloofde land, gaat Jacob toch op de goede weg. En voor een tijd bereidt de Heer hem een thuis in het beste van Egypteland. Ja, het woord van God tot zijn vader Abram gesproken zal daarmee vervuld worden. 400 jaar zullen ze in Egypteland verkeren en verdrukt worden, maar dan zal God aan zijn verbond gedenken en hij zal ze uitvoeren door een machtige arm en een sterke hand. En dan voor de tweede keer verlaat Jacob dat beloofde land als een berooide, als een vreemdeling op aarde, op weg naar Jozef. Ja, 20 jaar bij Laban verkeerd, daar in het land dat rustig kwam, en hij gaat nu op weg naar Jozef. Want in Canaan was de ware rusten niet. En ook aan het verblijf in Egypte was door de zonde veel smart verbonden. Maar Jacob wist dat hij onder de vleugelen van Jozef in de gunst van God zou mogen wonen, al de dagen van zijn leven, dat hij op kosten zou mogen leven in het rijk Egypte waar het hem maar niet zou ontbreken. En zo kon hij zijn huisraad achterlaten. Kunnen wij dat ook? Sterven heel veel mensen op dit moment. Ik schrik ervan als ik de krant open doe. Rijen met rouwadvertenties. Misschien ook een Urk. En dan denk je wel eens, ach, ik ben ook 70. De leeftijd is sterker bereikt. Je leven hard gewerkt. Zaak opgebouwd. En dan zeg je, denk je wel eens, toen ik met die preek bezig was, toen dacht ik, ach, het is genoeg. Ja, ik zal tot Jozef gaan, en ik wil Jozef zien eer ik sterf. Ja, kunnen wij ook onze huisraad achterlaten? Want wees nou eens eerlijk, we zitten vaak zo vast aan onze baan. En misschien zit u ook vast aan uw boot of aan uw werk. Of misschien zit je vast aan je vriend of je vriendin. Maar Jozef zegt, uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En dat betekent, laat maar los. Laat los waar je misschien aangebonden bent. En laat je vrienden los die je in de weg staan om zalig te worden. Laat je vriendin los waarmee je niet samen de Heere kunt vrezen. Ja, gemeente van Urk, laat alles los wat schade kan doen aan je ziel. En je hart doet schreien van leegte en van armoede. Hoe lang verkeer je al in die duisternis? Met een onvervuld leven. Hoe lang verkeer je al met een bekommerd gemoed, zonder waarachtige levensvreugde? Hoe lang nog? Voor de broers van Jozef duurde het 22 jaar. En die oude Jacob verkeerde eerst 20 jaar in de ellende bij Laban, daar nog 22 jaar in het gemis van Jozef. En dan denk je wel eens, komt er dan geen einde aan? Ja, het einde is in zicht. En Israël zei, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Die oude Jacob wist het, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En nog 17 jaar leeft Jacob uit die schatkamers van Jozef. En aan het eind van zijn leven zegt hij tenslotte tegen zijn zoons: als ik straks ontslapen zal zijn, breng me dan terug naar het beloofde land. Want hij houdt vast aan de belofte van God en hij zegt: begraaf mij in de grafspelonk van Machpela, daar waar Abraham ligt en Sara zijn huisvrouw, waar Isaac begraven ligt en zijn huisvrouw Rebecca, en waar ik Lea begraven heb. Ja, Jacob wil dat zijn gebeente zal rusten in de heilige grond, in de verwachting van die stad die fundamenten heeft, dat betere Canaan, dat een ruimschoots vergoeding zal zijn voor al het leed dat hem hier door de zonde overgekomen is. En dan zal hij zijn grote zoon, dan zal hij die grote zoon die niet uit Jozef, maar uit Juda geboren zal worden mogen aanschouwen. Want de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn, Dan zal hem verzadiging van vreugde ontvangen. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand meegeven. Dat wens ik u toe. Gezegende kerstdagen. Amen.